Goedemorgen Eva, welkom hier zo in de studio. Ja, in begin dit jaar kwam je tot de ontdekking dat je kanker had.
Ja. En om even met de deur in huis
te ja. Wat dan? Het leven gaat niet veranderen, al heb je soms het gevoel dat het verandert.
Nou, kijk, vooropgesteld, er gaan een paar weken aan vooraf voordat je weet wat je hebt. Je merkt wat veranderingen, je houdt het wat in de gaten, je begint wat ongerust te worden. Waait het ook weer weg, hè? Mensen eigen, zeker Veluwenaren eigen. Toch een beetje denken van, ja, ach, het zal wel niks zijn. En ik zal me het wel inbeelden en het zal wel meevallen. En dan na een paar weken uiteindelijk toch denken van, nou ja, laat ik dan voor de zekerheid maar eens naar de arts gaan. En als dan de arts ook op een gegeven moment ongerust begint te kijken, dan heb je wel zoiets van, wat is hier aan de hand? En als er dan vervolgens ook met heel veel spoed een afspraak wordt gemaakt op de Mama Poli in Zwolle, dan heb je ook een dubbel gevoel. Aan de ene kant denk je van, nou, weet je, ondernemen tenminste actie. En dan weet ik tenminste eerder dat er niks aan de hand is. En aan de andere kant heb je toch zoiets, waarom zoveel spoed? Ja. Dus je gaat met een heel dubbel gevoel, ga je dan naar het ziekenhuis toe. En dan krijg je alle standaard onderzoeken. Nou ja. En eigenlijk weet je op dat moment al wel, als je de gezichten een beetje in de gaten houdt, je bent er een beetje alert op, dat het, ja, dat het toch foute boel is.
Ja, ja, ja.
Ja,
ja.
Ja, en dan? En dan?
Ja. Ja. Ga je dan voor jezelf ja, al een soort schema in je hoofd maken? Want ik ken jou al een aantal jaren en ik weet dat je dingen heel strak kunt regisseren van tam, 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 tam.
Zo ik denk projectmatig. Ja. Ik denk projectmatig. Nou, in mijn situatie was het in eerste instantie, je hebt dan 's morgens allerlei onderzoeken en dan mag je 's middags terugkomen voor de uitslag.
Ja.
Nou, dan heb je een paar hele spannende uren. In die uren heb ik vooral rust gezocht. En in die uren heb ik het voorrecht gehad om in de situatie zo te gaan staan dat ik acceptatie had wat de uitslag ook zou zijn. En ik had heel duidelijk het gevoel, als ik mag vechten, dan gaan we ervoor, dan krijg ik ook de kracht voor. En als ik, ja, als het in feite een hopeloos gevecht wordt, omdat het misschien al wel dermate foute boel is, dat het dusdanig is uitgezaaid dat je in feite eigenlijk alleen maar een stukje verlenging van je leven kunt krijgen, ja, dan krijg ik daar ook de kracht voor.
Ja, ja.
Dat gevoel heb ik gehad. En met dat gevoel ben ik teruggegaan naar het ziekenhuis. En met dat gevoel heb ik de uitslagen aangehoord. En met dat gevoel heb ik die week daarna alle onderzoeken ondergaan. En ja, het is een hele spannende week geweest.
Ja,
een hele spannende week geweest.
Dus
de eerste uitslag. En dan gaan ze kijken, heb je ook uitzaaiingen verder? Dan moet je een heleboel onderzoeken ondergaan. En ondanks die acceptatie en ondanks die rust vond ik dat wel een hele spannende week. Want je weet niet wat je tegemoet gaat zien. En als je projectmatig gewend bent om te denken, dan is het heel lastig om vooruit te blikken. Omdat je weet niet wat het scenario wordt. Dus ik heb in die eerste week, en dat klinkt heel, heel zakelijk, maar zo heb ik het dat wel ervaren. Ik heb in die eerste week heb ik 3 scenario's uitgewerkt. Ik ben ervan uitgegaan, stel je voor dat het niet is uitgezaaid. Nou, dan heb ik alleen voor op de korte termijn dingen te regelen. Stel je voor dat het wel is uitgezaaid en dat mij een heel lang traject wacht. Dan heb ik op de wat langere termijn dingen te regelen ook. Maar het kan ook zijn dat het dusdanig is uitgezaaid dat je in feite maar heel kort meer te leven hebt. Dan heb je voor ja, de lange, lange termijn, voor de korte en de lange termijn dingen te regelen. En die 3 scenario's heb ik in die ene week samen met het thuisfront uitgewerkt.
Ja, want je bent niet alleen echtgenoot en moeder, maar daarnaast werk je ook, heb je een eigen bedrijfje.
Ja.
En in je vrije tijd ben je ook nog artiest.
Ook dat. En ja, ik had nog wat nevenfuncties hier en daar in organisaties en zo. Ja.
Ik was een heel druk bezet mens. Dan doe je ook van alles en nog wat.
Ja.
Dus wat scenario's betreft, dan waar volgens mij gigantische draaiboeken die je dan je achterhoofd aan het maken was.
Wat ik in eerste instantie heb gedaan is het moment dat ik zeker wist, of het moment dat ik te horen kreeg, mevrouw, u hebt borstkanker en u hebt uitzaaiingen in de lymfe. Heb ik in ieder geval meteen mijn agenda leeggemaakt. Ik heb tegen de medebestuursleden waar ik nog in besturen zat, heb ik gezegd, jongens, voorlopig even niks, want ik weet niet wat mij te wachten staat. Ik ben naar mijn werkgever gegaan en ik heb gezegd, zus en zo, dat heb ik te horen gekregen. Dus reken de komende maanden niet op mij, want ja, ik weet nog eventjes niet wat mijn strijd wordt. En daarnaast heb ik inderdaad voor het eigen bedrijf wat zaken moeten regelen. En ja, het grijpt wel heel erg in.
Ja, ja.
Het grijpt heel erg in.
Ja, zonder meer. Letterlijk en figuurlijk. Maar dan is dat stukje zekerheid is er. Ja, hoe pijnlijk ook. Maar je hebt kanker. Je weet wat er moet gebeuren. Technisch gezien... Ja, ga je dan? Je bent bekend met internet, dus je vlooit alles af wat er te vinden is.
Nee.
Nee?
Nee.
Oh, want ik automatisch ging je dat koppelen aan je blog. Van je maakt een blog waarin je een stukje emotie neerzet, maar daarnaast ook een soort technisch verhaal van wat er gebeurt in technische zin.
Ja, ik heb in technisch opzicht wel dingen uitgevlooid. Maar ik heb mij bewust, zeker die eerste paar weken en die eerste paar maanden, verre gehouden van ervaringsverhalen. En dat klinkt heel dubbel, omdat ik zelf een ervaringsverhaal nu geschreven heb. Maar bij ieder ervaringsverhaal moet je altijd rekening houden met het feit dat het is hun verhaal. Het is hun situatie. En het is hun leven. En je weet niet hoe die mensen in het leven staan. Je weet niet hoe die mensen... fysiek zijn voordat ze aan de strijd beginnen. Dus je mag zo'n verhaal nooit met je eigen verhaal vergelijken. Dus ik heb technisch gezien en medisch gezien wel heel veel dingen uitgevlooid. Waarbij ik ook te horen heb gekregen door de regieverpleegkundige in het ziekenhuis. Van let op wat je leest. Want België heeft bijvoorbeeld andere behandelmethoden en andere protocollen om te volgen. Dus ik heb mij wel heel erg vastgehouden aan de site van borstkanker en de site van KWF kankerbestrijding. En ik heb alles nageplozen op voedingsadviezen en dat soort zaken. En ik moet heel eerlijk zeggen dat de voorlichting vanuit het ziekenhuis, maar ook vanuit KWF, is onvoorstelbaar goed en heel belangrijk.
Ja,
heel
ja.
belangrijk.
Ja, ja, ja. ja. En... dat is ook de onderliggende basis waarom jij aan je blog bent begonnen. Om mensen deelgenoot te maken van, technisch gezien tussen haakjes, wat hen kan overkomen of zo?
Niet
of is dat een tweede laag eigenlijk?
In eerste instantie heb ik gedacht, en dat was al op het moment zeg maar dat ik net de eerste onderzoeken had gehad. Toen ik nog niet wist hoe en wat. En voordat ik die rust kreeg, laat ik het dan even zo omschrijven. Toen ben ik heel eventjes thuis geweest en toen heb ik tegen Cor gezegd, ik wil heel graag een weblog gaan bijhouden. Als blijkt dat ik kanker heb, wil ik een weblog gaan bijhouden. Juist omdat ik zoveel mensen ken. En juist omdat ik vrij jong ben. En ik weet, ik had het vermoeden, laat ik het zo zeggen. Ik had het vermoeden dat het feit dat ik, terwijl ik behoorlijk gezond ben, gezond leef, positief in het leven sta, dat uitgerekend ik dan borstkanker krijg, dat mensen zou raken, zou shockeren. En hoe kun je dan je gezin beschermen? En hoe kun je voorkomen dat je avond in, avond uit aan de telefoon hangt en hetzelfde verhaal moet vertellen? Hoe kun je voorkomen dat mensen over je praten en er hun draai aan geven? En niet kwaadwillend, maar gewoon, ja, nou ja, dat is nou eenmaal zo. De een vertelt dat je borstkanker hebt en volgens de volgende ben je misschien al wel terminaal. Dat weet je niet. Dus hoe hou je die informatie in de hand? Door mensen gelegenheid te geven de informatie van jou één op één te lezen in dit geval. En nou ja, goed, het past heel erg bij mij om dan te schrijven. En ik heb het dus in eerste instantie opgestart als informatievoorziening voor alle mensen die mij kennen.
Ja, ja.
En toen ik ben gaan schrijven, heb ik gemerkt dat het voor mij ook een positieve uitwerking had. Omdat ik dus gedwongen werd om over dingen na te denken. En op die manier ook mijn gevoelens heel goed kon afronden. Een plek kon geven. En als derde bleek dat ik ook daardoor in staat was om andere mensen een stukje inzage te geven in de wereld van een kankerpatiënt. En je hebt zelf wel eens, als je, laat ik zo zeggen, tot voor kort was het bij mij altijd zo, als ik hoorde dat iemand kanker had, borstkanker of wat dan ook, dan had je ergens al een beetje het gevoel van, oh jee, hoe lang heeft die?
Ja, ja.
Je weet niet. Je weet niet wat er allemaal bij komt kijken. Je houdt geen rekening met de spanning. Hè? Je weet niet het verschil tussen wel of geen uitzijn. Tenminste, dat was bij mij zo. Terwijl ik best wel met kennis onderlegd ben. En terwijl ik me best wel interesseer voor mensen en voor situaties. Maar ook ik wist niet het verschil tussen de ene situatie of de andere situatie. En wat ik geprobeerd heb is, door mijn verhaal daar neer te schrijven, heb ik geprobeerd om mensen die buiten kankerpatiënten om in aanraking komen met, inzage te geven in gevoelsprocessen, in denkprocessen. Waardoor ze ook bij een volgende, en dan niet per se naar mij toe, maar ook als ze dan een volgende keer weer horen over iemand die hetzij prostaatkanker heeft, hetzij borstkanker heeft of wat dan ook. Dat ze dan een beetje het idee hebben van, oh, hè, ik heb dat van Eva gelezen. Dus die gaat nu door dat en dat proces. En daarmee verlaag je de drempel wat voor de mensen om ze persoonlijk aan te spreken. Maar daarmee heb je ook een stukje inzage in gevoel, zonder dat die mensen dat per se hoeven uitleggen. Want niet iedereen kan er zo makkelijk over praten. En niet iedereen kan het van zich afschrijven.
Ja, ja.
En ik hoop daardoor toch een stukje, ja, het klinkt heel zwaar, maar een stukje voorlichting, een stukje inzage te hebben gegeven in wat maken mensen mee en hoe kun je ze benaderen en hoe kun je met ze meeleven.
Ja, zonder meer. Dat betekent ook dat je ja, eigenlijk door hem op te starten, zo'n blog, op een regelmatige basis, en of dat nou één keer in de week is of iedere dag, want dat wisselt ook wel afhankelijk van jouw gemoedstoestand, maar ook lichamelijke toestand. Maar je wordt wel verplicht om dat regelmatig dan bij te houden.
Ja, en dat is ook goed.
Waardoor je zelf eigenlijk in een soort spoor gedrukt wordt van, ja, dat moet wel.
Dat is goed, want ik heb voor mezelf nu aan het einde van de rit gemerkt, het heeft mij ertoe gedwongen om over dingen na te denken. En het heeft mij ertoe gedwongen om dingen een plek te geven. Want ik moet het altijd eerst voor mezelf verwerken voor ik het met anderen kan delen. Zo zit ik nou eenmaal in elkaar.
Ja, ja.
En dat heeft ervoor gezorgd dat ik niet nu aan het einde van de rit nog opeens die enorme wirwar aan emoties te verwerken krijg. Maar ik heb dat al gedurende het proces gedaan. En ik heb steeds in kleine stapjes gedacht. Want als je, ik heb 24 mei te horen gekregen dat ik borstkanker had. En 10 juni had ik mijn eerste chemo te pakken. Want ik zei ook in het ziekenhuis, kom maar op, laat me maar beginnen. Laten we de spoed er maar inhouden. Ik wil gewoon meteen het gevoel hebben dat ik eraan aan het werk ben.
Ja, je liep en misschien loop je wel weer redelijk veel, maar je liep veel van je werk weer terug naar huis, noem maar op. Ja. Was het voor jou ook een soort race op een gegeven moment van, we gaan er nu voor, startschot en
geen race, maar wel een project met steeds deadlines.
Ja.
Dus ik heb het opgepakt als, je kunt proberen op het moment dat je te horen krijgt, je hebt borstkanker, en het is uitgezaaid naar de lymfe en dat wordt jouw traject, dan kun je proberen het geheel te behappen. Maar dat lukt je niet. Ten eerste weet je niet wat je te wachten staat. Ten tweede weet je niet hoe je lijf gaat reageren. Ten derde, het lijkt zo'n lange weg.
Ja, ja.
Dan zakt je de moed in de schoenen. Dus ik heb zelf ervaren dat het voor mij heel goed werkte om te kijken, oké, dan heb ik mijn eerste chemo. Wat voor rotzooi krijg ik in mijn lijf? En hoe kan mijn lijf daarop reageren? Ja, wat zijn de bijwerkingen die ik mag verwachten? En daarop heb ik me ingesteld. En op het moment dat ik me weer beter begon te voelen, heb ik gedacht, oké, dan moet ik nu weer een beetje op krachten komen en ik moet mijn conditie weer opbouwen. Dus ik ben steeds, ik heb iedere volgende chemo als nieuwe deadline gezien om weer te herstellen. En dat lijkt dan misschien wel heel vermoeiend in die zin dat je steeds opnieuw moet opklimmen. Maar ja, vanaf het moment dat je de eerste chemo krijgt, halveert je flexibiliteit, je lijf, je gezondheid halveert dan. Want je krijgt zoveel rotzooi in je lijf. Dus je moet ook niet denken van vorige week kon ik dat nog. Je moet steeds denken, dit is nu mijn is-situatie. Dit is mijn nieuwe startpunt. En vanaf hier probeer ik opnieuw op te bouwen. En ja, in combinatie met gezond eten. In combinatie met natuurproducten. Pillen van vogel die ik slikte. Om mijn lijf te helpen herstellen. Mijn nieren te helpen. En mijn gal en mijn lever te helpen. Ja, heb ik steeds opnieuw die conditie kunnen opbouwen. En heb ik inderdaad ook tussen de chemo's door wandelingen van 2,5 uur gemaakt.
Ja, ja.
En dat is ook weer heel goed, want door te wandelen zet je weer je lymfepomp aan. En daarmee versnel je weer het afvoer van de gifstoffen uit je lijf.
Ja.
Dus het is alleen maar in je eigen belang om te zorgen dat je ook steeds tussendoor fysiek in actie blijft. En dan is wandelen een niet al te vermoeiende, maar wel een heel goed remedie om te herstellen.
Ja, plus dat je buiten bent en daarnaast je omgeving blijven beschouwen steeds.
Alles komt daarbij. Ik had het geluk, nou ja, noem het maar geluk, maar geluk bij een ongeluk. Ik had het geluk dat ik in mei dan ziek werd, waardoor de hele zomer mij voor ogen scheen. Dus ik kon veel naar buiten. Ik kon veel vitamine AD pakken. Ja, dat is dan ja, mijn geluk daarbij geweest.
Ja. Je zei nu van de eind van de rit, maar is dat zo? Ben je aan het eind van de rit? In ieder geval van de eerste technische fase, zeg maar.
Nou, in principe heeft de chemo bij mij, en ja goed, of dat nou te maken heeft met mijn kankersoort, of dat nou te maken heeft met mijn de manier van aanpak, positieve denken, steeds weer conditie opbouwen, zorgen dat je lijf zo gezond mogelijk blijft door de chemo's. De chemo heeft in mijn lijf heel goed werk kunnen doen. In principe, op het moment dat ik geopereerd werd, was ik eigenlijk al min of meer schoon. Dus de chemo heeft bij mij een tumor van 8 centimeter weggewerkt.
Ja.
En dan kunnen mensen nog zeggen van ja, chemo is gif. Ja, maar het heeft wel voor mijn gevoel in dit opzicht mijn leven gered. Want zonder die chemo was ik niet te opereren. De tumor was te groot.
Ja.
Dus ik kreeg eerst chemo. Toen ben ik alsnog geopereerd, want dat zijn de protocollen. Ik heb me er niet tegen verzet. Ik heb gedacht, doe maar. De eerste klap is de daalderwaard. Het moet nu goed gebeuren. En vervolgens heb ik 25 bestralingen ondergaan. In principe, door de chemo was ik al min of meer schoon. Daarna kwam nog een operatie. Toen wist ik zeker, nu is de kanker echt definitief mijn lijf uit. En vanuitgaande dat er geen zwevende deeltjes meer zitten die voorbij de lymfen zijn gekomen en die niet door de chemo zijn weggewerkt. Je krijgt geen enkele garantie. Maar je moet ergens vanuit gaan. Dus ik hou eraan vast dat de chemo goed werk heeft gedaan. En ik mag hopen op het feit dat ik schoon ben. Hè, puur medisch gezien heb ik alle schijn ervan dat ik schoon zou mogen zijn. Dat zou betekenen dat ik nu weer dezelfde kansen heb als ieder ander op kanker.
Ja, ja. En als je het nu terugkijkt op de periode, dan niet alleen dan technisch het verhaal met het log en alle zaken, maar hoe sterk is de steun die je ondervonden hebt van familie, van je naasten, van vrienden en ook van je geloof?
Een wereld van verschil. Ja.
Ja.
En daar word ik emotioneel.
Nee, ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment in zo'n situatie heb je steun nodig.
Als ik, nou goed, mensen die internet hebben, die zouden eigenlijk even moeten lezen op mijnstrijd.houtjes.com. Mm-hmm. En dan helemaal onderaan, rechts onderaan, daar staat op een gegeven moment de titel De Tussenliggende Uren. Als ik er niet van overtuigd was, laat ik het dan zo zeggen. als ik er niet van overtuigd was geweest dat het leven hier op aarde maar tijdelijk is. En dat als wij het leven hier afronden, ons iets veel mooiers te wachten staat. Dan zou ik mijn hele ziekteproces niet zo hebben kunnen benaderen. Want zoals ik al zei, vanaf het allereerste begin heb ik de acceptatie gekregen van wat de uitkomst ook is. Het is goed. Wat voor gevecht ik ook mag. Misschien mag ik vechten, misschien niet. Misschien is het mij niet gegeven om te vechten. Maar het is hoe dan ook goed. Als je niet vanuit die overtuiging en niet vanuit die acceptatie de strijd aangaat. Ja, kan ik me voorstellen dat mensen vinden van mijn hele wereld stort in. Want dan is het hier en nu, dit leven is dan alles. En als dat dan verstoord wordt door ziek zijn en door een ziek lijf. Ja, dan kan ik me voorstellen dat al je dromen in duigen vallen. Dus voor mij is mijn geloof sowieso mijn redding in alle opzichten. Nou, als je dan vervolgens ook nog aangesloten bent bij een gemeente, een kerkelijke gemeenschap die zo onvoorstelbaar meeleeft. Nou, dan ben je gedragen. Dan voel je ook gewoon in alle opzichten de mensen die gewoon hulp bieden. Mensen die er gewoon voor je zijn. Af en toe eens eventjes een schouderklopje, een arm om je heen. Maar ook gewoon als je een drukke dag hebt gehad en je komt thuis en er staat een pan soep. Ja, gewoon, zomaar.
Ja, ja.
Weet je? En ik denk dat ik wel misschien wel tussen de 200 en de 300 kaarten heb gekregen de afgelopen periode. En je moet het uiteindelijk zelf doen. Maar het feit dat er zo'n grote groep mensen om je heen staat, om in alle opzichten je mentaal en ook fysiek gewoon hulp te bieden. Nou, dat is onbetaalbaar.
Ja, ja, zonder meer.
Dat is onbetaalbaar.
Ja, ja, ja. Ja.
Kijk, en natuurlijk heb je ook je familie. Maar je gemeente wordt een soort van familie. Kijk, ik deel natuurlijk op mijn blog, laat ik heel veel van mezelf zien. Ik deel heel veel. En dat geeft mensen ook de moed om naar mij terug te komen met dingetjes. Ze hebben ook het idee dat ze in mijn verhaal gekend zijn. En als ik bijvoorbeeld schrijf hoeveel steun ik aan een bepaald lied heb. Nou, dan krijg ik weer heel veel reacties. Ik krijg ook nu reacties terug van mensen die zeggen van... wij steunen jou niet. Jij met jouw verhaal steunt ons. Want we hebben gewoon heel veel geleerd. En mensen die het idee hebben van... onze ditjes en datjes. En we klagen wel eens wat. En ieder heeft wel eens een dingetje. Maar als ik dan jouw blog lees, dan denk ik van... ach, wat doet het ertoe? Want uiteindelijk... weet je, dus op die manier heb ik het gevoel ook nog... dat ik weer iets heb, ja, iets kan terugdoen. En... door mijn verhaal te delen, maar vooral ook door mensen te laten weten waar ik die flexibiliteit en waar ik die kracht vandaan heb gekregen.
Ja, ja, ja. Ja.
Ja. Ja.
En als je hebt het dan over terugdoen. Ja, ik weet dat je ook al bemoeit met Samenloop voor Hoop. Want 22 en 23 juni, dan moet het hier en hier gebeuren.
Ja, ik bemoei me er nog niet mee.
Nee.
Ik heb wel een mailtje gekregen inmiddels en er moet nog een gesprek plaatsvinden. Wel kan ik melden dat ik al nog ver voordat ik wist van Samenloop voor Hoop... al het idee had geopperd om een soort van benefietconcert te organiseren voor KWF... En daar moet ik nog het een en ander mee afstemmen. En kijken of we dat inderdaad ook op poten kunnen krijgen. Mogelijk dat we dat gaan proberen te combineren met Samenloop voor Hoop. Of wat dan ook. Dus we gaan, ik word één deze dagen, vindt er een gesprek plaats. En dan gaan we eens kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ja,
ja, ja. Want dit is ook weer een actie voor het KWF. Ja, dat moet doorgaan.
Het KWF... doet zo onvoorstelbaar veel goed in die zin. Waarom kon ik zo goed door de chemo's heen? Omdat er goede medicatie is. Niet alleen de chemo zelf, maar ook de medicatie om de bijwerkingen van de chemo een beetje op te heffen. Die voorlichting is zo belangrijk. Die ondersteuning die er is. Op het moment dat je slikproblemen hebt, kun je met een diëtiste in gesprek van wat kan ik dan nu eten om toch op krachten te blijven. Het KWF doet zo onvoorstelbaar goed werk door onderzoek te steunen om steeds de neveneffecten van kanker hebben te verminderen. En uiteindelijk steeds nieuwe technieken te vinden om de kanker te bestrijden. Het feit dat er onlangs iets ontdekt is waardoor ze een tumor tot 42 graden kunnen opwarmen, waardoor de chemo rechtstreeks alleen op die tumor afgaat en niet meer je hele lijf ziek maakt. Dat zijn dingen. Dat komt tot stand dankzij onderzoek. Ja. En dat onderzoek dat wordt dan voor een deel ook weer gefinancierd door KWF. Ja, ik kan niet zeggen hoe belangrijk dat is.
Ja. Ik had er eigenlijk mee moeten beginnen, maar ik wilde mee eindigen. Hoe gaat het nu met jou?
Goed. Het gaat heel goed met mij. Ik heb goede prognoses. Ik voel me goed. Ik zit weer in de opbouwfase. Ik ga heel hoopvol 2012 tegemoet. En ik hoop dat mijn verhaal en het delen van mijn verhaal andere mensen weer kan helpen. Mochten ze het komende jaar... Ik bedoel, het is onvermijdelijk. 1 op de 8 vrouwen krijgt borstkanker. Ergens in haar leven. Dus mocht iemand het komende jaar ermee geconfronteerd worden, dan hoop ik dat ze dezelfde kracht en rust mogen ervaren die ik heb ervaren. En dan hoop ik dat mijn verhaal er een beetje toe kan bijdragen dat zij een stukje zich daaraan kunnen optrekken. Want dan is mijn ziek zijn in ieder geval al niet voor niets geweest.
Kijk eens aan. En voor mensen die dat blog nog niet bezocht hebben, ga eventueel ook naar www.houtjes.com Mijn Strijd. En dan vinden jullie alles daar zo wat Eva geschreven heeft. Ook haar hele mooie gedichten. Eva, ik wil jou heel hartelijk bedanken voor dit gesprek.
Ik heb het heel graag gedaan. Dankjewel dat ik mijn verhaal mocht vertellen.